Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Ik zal eens beginnen met een dijk van een uitspraak. Iemand die zich in elk opzicht goed wil betonen, die gaat onvermijdelijk ten gronde, te midden van de velen die niet goed zijn. En dat zeg ik niet natuurlijk, dat beweerde wel ene Niccolo Machiavelli. En daarover gaat ook het jongste boek van Tineke Beekman, mijn enige gast vandaag. Dag Tineke.
Hallo.
Had jij ook een fijne dag vandaag, met een beetje zon?
Het was prachtig weer en dat deed toch wel enorm veel deugd.
Ja, even minder aan dat virus gedacht?
Ja, ik ben ook even in de zon gaan zitten, met een warme sjaal aan en ik heb er echt van genoten.
Ja, ook om even te bekomen van Machiavelli natuurlijk. Dat is een denker met een niet zo sympathieke reputatie, Tineke. En toch heb jij je daar, je hebt daar je tanden in gezet, vele jaren geleden al. Dat moet je mij toch eens uitleggen. Zoals ik zei, de man heeft een heel kwalijke reputatie. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk te maken met één uitspraak in het boek Il Principe. Dat is uitgekomen, postuum. Mm-hmm. Enkele jaren na zijn dood. Het doel heiligt de middelen. Dat is een uitspraak die vele mensen zullen kennen. Maar wat jij nu eigenlijk beweert in dat boek van jou, Machiavelli's Lef, dat is dat die wel heel boeiend is om te lezen. En zeker in onze tijden ons eigenlijk heel veel wijsheden kan meegeven. Waarom heeft hij dan toch je hart helemaal veroverd, Tineke Beekman?
Het was een beetje tegen mijn eigen verwachting in, omdat, zoals je terecht zegt, Machiavelli, er is ook het bijvoeglijk naamwoord, machiavellistisch, en je komt het voortdurend tegen en het is altijd negatief. Het betekent machtshonger, bedriegelijk, meedogenloos, alleen maar uit op je eigen macht, het vergroot van je eigen macht. En dat is toch totaal niet interessant en dat is ook wat de wereld zo lelijk maakt. Dus waarom zou ik me daarmee bezighouden? Maar het is eigenlijk via een aantal denkers van de verlichting gekomen die hem lazen als iemand die lessen gaf over hoe macht werkt aan het volk. Ja. Spinoza noemt hem een denker van de vrijheid. Rousseau schrijft in Le Contrat Social dat Machiavelli lessen gaf. Hij deed alsof hij lessen gaf aan vorsten, maar hij gaf eigenlijk lessen aan het volk. En dan ben ik hem beginnen lezen, niet alleen Il Principe, dat kleinere boekje, maar vooral ook de grotere discussie. Een werk dat nooit tijdens zijn leven gepubliceerd is, maar dat hij in gesprekken met vrienden van hem geschreven heeft toen hij al verbannen was, dus na het einde van de Florentijnse Republiek.
Misschien moeten we hem toch even duiden. Dat mensen helemaal mee zijn. We moeten hem natuurlijk situeren in Firenze. En Machiavelli leefde daar en werkte daarin ook wel. Ja, het waren barre tijden en heel spannende tijden ook. Kan je hem even situeren? Want hij was zelf bijvoorbeeld van heel bescheiden komaf.
Hij was van bescheiden komaf. Hij had wel een goede opleiding gehad. Zijn vader verzamelde boeken. Hij kende ook Latijn. Dus in dat opzicht behoorde hij wel tot de betere klasse. Maar hij was niet echt. Hij maakte niet echt deel uit van het netwerk van aristocratische elite. En dat heeft hem heel zijn leven lang parten gespeeld. Dus hij is iemand. En zijn familie had ook schulden. En dat betekende dat hij zijn vader geen politieke functie kon uitoefenen. Dus ze bleven een beetje aan de zijlijn staan. En Machiavelli verschijnt dan toch plots op het politieke toneel als hij vrij jong is. Omdat er een heel kort moment is dat veel politieke denkers ook een heel inspirerend moment vinden. Tussen 1498, dus bijna 1500 en 1512, dat Firenze een vrije republiek is. Dat het eigenlijk een stad is waar de despotische familie de Medici een aantal jaren voordien was weggegaan. En het is eigenlijk op dat moment dat hij ook een politieke functie krijgt. En hij is gepassioneerd door de politiek. En hij wordt een soort rondreizende diplomaat die de belangen van zijn stad, de stad waar hij enorm veel van hield, behartigt bij heersers waar Firenze afhankelijk van was. En dus het was een hele moeilijke situatie. Hij moest voortdurend onderhandelen, onder meer met de Franse koning, soms ook met Cesare Borgia. Hij heeft ook de paus Julius II en zo ontmoet, of de koning van Beieren. Dus de bekendste figuren van zijn tijd kent hij. Maar dan slaat het noodlot toe. Dan keert die familie de Medici terug. Dat is het einde van de Republiek in 1512. En dan wordt hij onterecht beschuldigd van samenzwering, in de gevangenis gegooid, gefolterd en verbannen. Mm-hmm. En dan pas begint hij te schrijven. Dus hij is iemand die schrijft, en ook die discussie schrijft hij op het moment dat hij niet meer aan politiek kan doen. En dat is ook iets dat me heel erg trof, omdat als je met filosofie bezig bent, dan lees je meestal mensen die het liefst van al willen schrijven en denken. En bij Machiavelli is het schrijven werkelijk omdat hij niet meer aan politiek kan doen. Dus hij is zelf heel actiegericht. Mm-hmm. En die actie zit ook in zijn werk. Dus het is iemand die echt pragmatisch, maar ook conceptueel, maar ook ja, echt de politieke actie zelf volgt in zijn denken.
Het is natuurlijk wel een beetje frappant dat al die geschriften in zijn tijd ook weinig hebben uitgehaald.
Ja, wel, hij heeft Il Principe opgestuurd naar Lorenzo de Medici, hopend. Het was een beetje een soort sollicitatiebrief waarin hij zegt...
Die was toen net opnieuw aan de macht. Hè. We hebben over Lorenzo de Tweede de Medici, want eigenlijk wou hij het nog aan de vader van Lorenzo meegeven, maar die was net gestorven in dat jaar, dus hij moest even wisselen van baas in die tijden. Maar het heeft helemaal niks uitgehaald.
Het heeft helemaal niks uitgehaald. En hij heeft in die Principe, dus dat is het werk waarin hij beschrijft hoe je macht verwerft en macht behoudt. En dus hoe nieuwe vorst zoals Lorenzo de Medici dat kan doen. In het laatste hoofdstuk geeft hij wel toe, of geeft hij heel duidelijk aan, dat hij wel droomt van een leider die Italië zal verenigen. Want dat is eigenlijk de kern van zijn denken. Dat is de vraag, hoe komt het dat Italië zo verdeeld is? Dat er zoveel conflicten zijn, zoveel geweld is, dat er verschillende staten, Milaan, Venetië, Firenze, Rome, dat die, en ook de pauselijke staten, dat die voortdurend in oneenigheid leven. Italië werd ook voortdurend onder de voet gelopen door buitenlandse legers, waar dan die steden afwisselende coalities mee vormden. En dus het was heel onvoorspelbaar wat er zou gebeuren.
Maar was hij ook niet heel kritisch voor wat er in Rome gebeurde? Want die pausen hadden natuurlijk ook een niet al te beste reputatie. Geldverslindende wolven waren het, die ook nog eens een nest bastaardkinderen op de wereld hadden gezet, Tineke Beekman.
Ja,
kort door de bocht. En daar zat ook een aantal medici tussen, hè? Dus daar konden die ook niet mee lachen, neem ik aan.
Nee, dus hij zegt, ik ben een man van het volk, dat zegt hij in het voorwoord van Il Principe, en dus heb ik ook heel veel te bieden aan de vorst, hè? Dus die kan eigenlijk een raadgever als ik heel goed gebruiken, maar de waarheid is dat de Medici familie hem enorm wantrouwde, omdat ze wisten dat hij eigenlijk wel die voorkeur had voor die republikeinse vrijheid, voor de republiek als vorm, dus dat is één element dat zeker heeft meegespeeld, en waarom dat hij een geschriftje opstuurt als een soort sollicitatie, maar zonder dat hij terug in dienst wordt genomen. Ja. Maar wat je zegt over de kerk, dat is zeker waar. Hij was daar heel, heel kritisch over en eigenlijk op meerdere manieren. Er is het feit dat de kerkleiders vooral de christelijke geboden zelf of de christelijke voorschriften niet volgden. En hij schrijft eigenlijk heel cynisch van het enige wat we aan hen te danken hebben is dat we verdorven geworden zijn. Dus ten tweede vond hij het ook heel kwalijk dat de kerk zich zo politiek mengde. En zijn voorbeeld, waar hij zich op baseert, is de Romeinse periode. En dan vooral de periode van de Romeinse Republiek. Mm-hmm. En dus er zijn mensen die graag kijken naar Julius Caesar of naar het Romeinse keizerrijk, Augustus. Maar Machiavelli is iemand die vooral houdt van de periode van de Republiek, die daar dus aan vooraf gaat. En hij zegt, daarin was er een zekere scheiding tussen politiek en geloof. Dat wil zeggen, er waren wel priesters, maar die legden geen politiek plan op. Die mengden zich niet in de politiek. Die stonden eigenlijk ten dienste van de politiek, van de gemeenschap. Maar natuurlijk met de komst.
Hij zou het eens zijn met Macron. Laïcité moet er overal zijn. Heel actueel deze week.
Ja, er is een specificiteit natuurlijk van het monotheïsme. Ten aanzien van de Romeinse godsdienst, dat is, Machiavelli thematiseert het niet, maar impliciet is het wel aanwezig. Dat is natuurlijk dat het monotheïsme door de openbaring ook een waarheidsclaim maakt. En dan ontstaat natuurlijk de hele vraag, en dat ook die hele discussie gaat door tijdens de verlichting. Wat is de relatie tussen die waarheidsclaim en de vertegenwoordigers van die godsdienst aan de ene kant en het politieke gezag aan de andere kant? Mm. En Machiavelli is heel duidelijk. Hij zegt, de godsdienst moet ondergeschikt zijn aan het politieke. In dat opzicht denkt hij heel seculier, zonder dat hij, en in dat opzicht strookt het effectief een beetje met de laïcité, zonder dat hij expliciet atheïstisch is. Dus hij denkt de politiek los van het geloof.
Mm-hmm. Geloof is een privé-kwestie.
Ja. Mm. En het is zelfs zo dat hij denkt dat geloof, en dat is ook heel eigen aan zijn tijd, ook mensen wel kan aanmoedigen om de wetten te volgen. Ook het feit dat mensen bepaalde rituelen, bepaalde feesten, bepaalde gezamenlijke activiteiten doen in het kader van de religie, vond hij ook vanuit politiek standpunt positief. Dus het zou heel anachronistisch zijn om in Machiavelli een hedendaagse atheïst te zien.
Ja, dat mogen we niet doen. Misschien heeft het ook wel een rol gespeeld dat Machiavelli nog heeft moeten meemaken dat Savonarola, dat is ook zo'n waanzinnige figuur, die even heerser ook was van Firenze, maar heeft het ook moeten bekopen op de brandstapel. Minder erg dus dan Machiavelli, die uiteindelijk toch nog eens vrijgelaten. Hij heeft dat meegemaakt, dat eigenlijk iedereen in de ban was van iemand die ja, het geloof predikte op een heel sectarische manier.
Ja. Ja, dat was echt een charismatische leider.
Ook die neus, hè, Tineke.
Ja, een hele merkwaardige figuur.
Dat profiel van Savonarola,
ja,
dat kan
dat
je nooit vergeten.
Ja, dat vergeet je niet als je het één keer gezien hebt.
Ja.
Dus Savonarola is even aan de macht gekomen in 1494, wanneer Piero de' Medici plots vertrekt, omdat hij eigenlijk ook moet vertrekken, omdat hij Firenze had overgeleverd aan de Fransen. En dan is ook de burgerij in Firenze is heel ontgoocheld. Dus de familie de Medici vertrekt. Dat is een beetje onverhoopt en ook een beetje onverwacht. Plots staat daar die Savonarola, dus een Dominicaanse priester, die het ongenoegen van het volk heel goed aanvoelt. En die ook enorme kritiek heeft op die kerkleiding. Op die corruptie, op die geldverspilling, op die op die wereldlijke doelen die pausen zich stellen. En Savonarola pleit voor een terugkeer naar het geloof. En hij geeft van die donderpreken en hij spreekt heel veel mensen aan, ook omdat hij een aantal voorspellingen deed, waardoor hij de indruk gaf dat hij het inzicht had in God. Dus dat hij eigenlijk kon voorspellen wat dat God wilde. Maar Savonarola leidt dan eigenlijk ook een heel strikt beleid, bijna een soort ascetisch beleid. Terwijl natuurlijk die Florentijnen, die houden van boeken, juwelen, kunst.
Die waren iets te flamboyant voor de Dominicaan. Ja. Maar het is toch wel zo dat die Savonarola, die heeft wel de Grote Raad bijvoorbeeld geïnstalleerd, de Signoria. Dus het is wel zo dat die aan de basis staat van een aantal democratische principes binnen het bestuur van Firenze.
Ja, en dat is ook de reden dat Machiavelli in de discussie echt bewondering voor hem heeft. Waar hij hem wel bekritiseert is dat, en dat is misschien al een eerste les voor politici, dat Savonarola wel geen gebruik heeft gemaakt van die democratische raad wanneer er een aantal samenzweren zouden moeten worden terechtgesteld. En dan heeft hij eigenlijk heel autoritair beslist van die mensen terecht te stellen, hoewel dat die democratische raad er anders over dacht. Dus zegt Machiavelli, heeft zijn eigen einde bewerkstelligd deels door dat heel religieuze wat toch niet altijd aansloeg. En ten tweede ook door het feit dat hij de wetten die hij zelf had ingevoerd, dat hij ze zelf niet toepaste. En dat is een heel gevaarlijk iets om te doen. En wat Machiavelli zeker niet goed vond aan Savonarola, en hij schrijft dat ook in een aantal van zijn brieven, is precies dat Savonarola het conflict dat eigen is volgens Machiavelli aan de politiek, dat hij daar een religieus conflict van maakte. Ja. Dus dat je
daar
de
dacht
goede
hij radicaal
en de slechte
anders over. Hè? Want in uw boek staat heel vaak de term conflict. Ik heb het niet geteld, maar het zal ontelbare keren zijn, Tineke Beekman. Dat conflict, volgens Machiavelli, situeert zich alleen tussen de elite en het volk. En niet tussen God en zijn eventueel afvalligen of zo. Dus daar moeten we naar kijken. Hoe kwam het, of heeft het gewoon met die afkomst te maken, dat Machiavelli zo overtuigd was van de wijsheid van het volk ook?
Mm-hmm.
Want daar is niet iedereen het over eens natuurlijk.
Nee, maar ik
denk
dat
even aan de deplorables Hillary Clinton, waarmee ze haar eigen ondergang heeft bewerkstelligd natuurlijk.
Ja, wel, ik denk dat je daar een heel goed punt aanhaalt. Ik denk dat het feit dat hij heel erg vertrouwd was met het volk en ook later in zijn boerderij, als hij mensen ontmoet en zo, hij was iemand, ook als hij rondreisde als diplomaat, die niet alleen met de koningen en met de medewerkers op het paleis sprak, of raadgevers, maar die ook altijd de mening vroeg van het volk, van de mensen die dat hij tegenkwam. Dus hij heeft een hele democratische instelling. Maar misschien eerst eventjes over dat conflict. Het doel van de politiek volgens Machiavelli is de vrijheid. En dat bewondert hij bij in de Romeinse periode. Hmm. En die vrijheid die verkrijg je alleen wanneer de spanningen en de conflicten tussen burgers een plaats krijgen in de politiek. En
hij zegt, je moet rekening houden met zowel de verlangens van de elite, maar ook de verlangens van het volk.
Ja.
En die moeten zich vertegenwoordigd weten.
Vertegenwoordigd, en die moeten ook kunnen protesteren, die moeten op straat kunnen komen. En hij zegt, dat leidt dan tot lawaai en gekrakeel. En natuurlijk, veel denkers vinden dat allemaal heel lastig. Denken, het is toch veel beter wanneer de aristoi de beste aan de macht zijn en dat je een harmonieuze visie op de politiek hebt. Maar Machiavelli zegt, nee, het volk is daar om de macht van de elite te beperken, om tijdig op te eisen dat ze ook dat er meer financiële of economische gelijkheid is, om te eisen dat ze bijvoorbeeld, kan ook komen voor burgers, dat niemand de mogelijkheid heeft om volledig macht te hebben over anderen. En dat is volgens hem echt een fundamenteel principe.
Hmm.
En
hoe actueel ook, Tineke Beekman.
Ja,
ik vond het ongelooflijk toen ik jouw boek aan het lezen was. Ik heb er trouwens ongelooflijk veel plezier aan beleefd. Dacht ik de hele tijd dat ik ook in het nu zat. Het gaat helemaal over wat zich nu in de Verenigde Staten aan het afspelen is, wat zich op dit moment in Europa aan het afspelen is. Dat gaat ook over elites en een volk dat zich voor een stuk niet meer vertegenwoordigd weet. En dat staat ook in uw boek, dat zich op andere manieren gaat manifesteren.
Ja, dus
bijvoorbeeld in de sociale media.
Ja, dus er zijn eigenlijk dus een conflict tussen volk en elite. Idealiter heb je een staatsstructuur waar zowel het volk, bij de Romeinen was dat het volkstribunaat, dan had je nog de aristocratie, die zaten meestal in de Senaat, je had ook nog twee consuls, dus je had een soort mengvorm van de macht. Het is belangrijk dat mensen op allerlei manieren inspraak hebben, de benoeming van magistraten, dus er zijn een aantal dingen waar het volk sowieso een stem moet hebben. Maar als dat niet gebeurt, zegt Machiavelli, dan zijn er verschillende scenario's voor ontsporingen. En een van de mogelijke scenario's is dat er iemand opstaat die voelt dat er een enorm ongenoegen bestaat bij het volk. En die persoon zal zich dan opwerpen als de vertegenwoordiger van het ene en het ondeelbare volk.
Om niet te zeggen Donald Trump bijvoorbeeld. Dat is wel het beste voorbeeld dat we hebben, denk ik.
Ja, en het interessante daaraan is dat, en Machiavelli beschrijft ook al heel die psychologie, dat zo'n personen zich vaak voordoen als mensen van het volk, terwijl ze eigenlijk tot de elite behoren. En hij zegt, het volk wordt dan soms misleid en moet dan vaststellen dat de persoon in wie dat ze hun hoop hadden gesteld om de macht van de elite te beknotten, dat die persoon eigenlijk gebruik heeft gemaakt van hun vertrouwen om vooral zijn eigen macht te versterken. En dan natuurlijk, dan hebben ze geen enkele medestander meer. Hè. Dan krijg je een autoritaire leider die en de elite heeft aangevallen met steun van het volk en natuurlijk nadien elke volksinspraak, elke mogelijkheid tot verkiezing enzovoort ook zal beknotten. Mm. Dus dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Mm.
Toch nog even naar Amerika kijken. Hoe hebt u de voorbije twee weken beleefd? Ik was zelf een beetje nieuwsverslaafd eigenlijk en ik kan het niet laten. Ik wil alles volgen van vandaag zat het er weer bovenarms op. Trump weigert nog altijd de verkiezingsuitslagen te erkennen. Mm-hmm. Zit dan maar al ook allerlei afspraken te maken met oliereuzen om in Alaska van alles te gaan doen. Maar ja, nou heeft hij een paar kiesmannen, 3 of zo. En nu heeft hij zelfs de baas van zijn eigen veiligheidsinstituut aan de deur gezet, net omdat daar werd beweerd dat er helemaal geen sprake is van grote bewijslast over fraude tijdens de jongste mm-hmm. presidentsverkiezingen. Ja, dan kijk ik naar de politiek filosoof Tineke Beekman. Dat zijn leuke tijden voor jou, denk ik dan. Hè?
Ja, het zijn eigenlijk wel boeiende tijden. Het interessante aan Machiavelli is dat hij bijvoorbeeld zijn idee, en dat trof me jaren geleden al, van fortuna, het feit dat het politiek leven is altijd verandering, het onverwachte kan altijd gebeuren. En de meeste dingen waarvan je denkt, dat kan eigenlijk niet, en dat is ook de titel van bijvoorbeeld een werk van Sinclair Lewis, dit gebeurt hier niet, over de opkomst van populisme in de jaren 30, maar het kan eigenlijk wel gebeuren. En wat mij altijd opvalt ook aan iemand als Trump, er wordt heel erg gekeken naar die Trump, maar eigenlijk is het feit dat iemand op die manier macht verwerft, en zo'n positie krijgt, ook een teken dat uw samenleving al veel langer corrupt is. En dat is ook iets dat Machiavelli heel duidelijk maakt, dat de kiemen van dat soort van ontsporingen gaan vaak decennia terug. En het is niet alleen de leider, de autoritaire leider, die weinig deugdzaam is, in de zin dat hij weinig het algemene belang voor ogen heeft, maar vaak zijn er ook andere vormen van vergaande corruptie in de samenleving. En ik denk dat dat in de Verenigde Staten ook het geval is. Met als bijkomend probleem dan, dat zelfs als die ene persoon weg is, natuurlijk je daarom je democratie en je politieke vrijheid niet terug hebt.
Mm. Want uiteindelijk, wat we ook lezen bij Machiavelli, dat gaat niet alleen over vrijheid, maar ook over gelijkheid. Het een is onlosmakelijk met het ander verbonden, Tineke Beekman.
Ja, hij geloofde heel erg in de gelijkheid van alle burgers. En hij vond ook dat in de tijd van de Romeinen al heel sterk werd uitgedrukt. Dus het is alleen maar door die gelijkheid dat je ook vrij kan zijn. En natuurlijk voor hem, hij leefde in een tijd waar je heel goede connecties moest hebben om een positie te verwerven. En dat heeft hem heel zijn leven parten gespeeld. Dus hij is heel erg voorstander van een systeem, van een echte meritocratie, waar mensen niet op basis van hun privileges, maar op basis van hun eigen verdiensten kunnen worden benoemd. Mm. En hij geeft in die discussie tal van verhalen en tal van voorbeelden van privileges. Je hebt privileges wanneer je dankzij connecties posities verkrijgt die je anders niet zou verkrijgen. Privilege heb je ook als je je falen kan verdoezelen, als je de gevolgen van je falen kan afwentelen op anderen, als je je schaamteloos kan inzetten voor je eigen belang zonder te denken aan het algemene belang. Dus hij geeft een heel aantal aspecten van die privileges en hij heeft er zelf echt een afkeer van.
Hmm. Ook het perspectief is heel belangrijk bij Machiavelli. Wat hij constant benadrukt is dat je naar de realiteit moet kunnen kijken vanuit verschillende perspectieven. En dat zie je ook nu natuurlijk. Hè. Dat is heel moeilijk omdat je in een soort van zwart-wit denken bent beland. En dat heeft niks meer met het perspectivisme, dat is even een duur moeilijk woord, van Machiavelli te maken, terwijl dat eigenlijk wel veel beter is. Want dan ga je beter kijken, slimmer kijken.
Ja, en je moet ook altijd... er zit iets heel zelfkritisch in Machiavelli, zowel in wat hij zegt over de geschiedschrijving van zijn tijd en dat hij veel kritischer moet zijn voor... Dus hij is, aan de ene kant is hij heel patriotisch, aan de andere kant is hij ook meedogenloos, genadeloos hard. En zegt hij ook van zijn Florentijnse medeburgers, jullie zijn veel te snel tevreden en je zou ook naar jezelf toe veel scherper en veel eisender moeten zijn. En dat vind ik wel... In dat opzicht vind ik hem ook wel heel boeiend. En als het gaat over dat perspectivisme... Dus het volk wordt gedreven door het verlangen naar om vrij te zijn, om niet overheerst te worden, de elite. Dat zijn eigenlijk, ik beschouw het dan als de gewone conservatieve krachten, het leger, de kerk, in de tijd van de Romeinen de landadel enzovoort. Dus mensen met veel financiële middelen, die gaan proberen van die middelen te verstevigen, te behouden en dus ook te vergroten. Ze gaan de behoefte voelen om die macht te vergroten.
Ja, wie rijk is, wil alleen maar rijker worden.
Er is een tendens bij wie macht heeft om ook alle middelen, retorisch, sociaal enzovoort, in te zetten om precies die inspraak van het volk te belemmeren.
Ja. The rich will be rich and the poor will be poor. Tineke Beekman, dat wist onze grote filosoof Arno ook al natuurlijk. We gaan even pauzeren met wat heerlijke muziek. Dit is Tim Harden en hij zingt ook over de vrijheid.
Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you never sung before.
Let it fill the air. Tell the people everywhere. We, the people here, don't want a war. 700 million, are you listening? Most of what you read, most of what you read is made of lies. Speaking one to one, ain't it everybody's son? To wait till in the morning when we arise. Some folks enjoy doing battle, like presidents, prime ministers, and kings. So let us build them shells, so they might fight among themselves. Leave us be who those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We, the people here, don't want war.
Tim Hardin vond zijn eigen vrijheid zo belangrijk dat hij een beetje te veel heroïne heeft genomen. Veel te vroeg gestorven. Maar wel een van de helden van Woodstock met deze Simple Song of Freedom. Vrijheid, daar gaat het ook over in het werk van onze held van vandaag, woensdag. En dat is Niccolo Machiavelli. En Tineke Beekman, onze filosoof vandaag, mijn enige gasten, ook in Pompidou, heeft net een boek uit over de denker. En dat is Machiavelli's lef. Want lef had hij wel om zo tegen de stroom in van alles neer te pennen waar de machthebbers van die tijd niet echt mee waren opgezet. En vandaar werd hij gevangen gezet. Maar door een regel van amnestie uiteindelijk vrijgelaten. En hij kon nog een hele tijd doorbrengen op zijn boerderij in de buurt van Firenze, waar hij dan nog heel interessante dingen heeft geschreven. Ook veel brieven natuurlijk naar companen. Maar vooral was hij in dialoog met de ouden. Hè. Dat waren de Romeinse geschiedschrijvers enzovoort. Maar laten we even, Tineke Beekman, als het mag, want ik heb maar 25 minuten meer voor zo'n interessant boek over Machiavelli, laten we even naar onze tijd kijken. We gaan van het conflict uit die Renaissance-tijd naar het conflict van nu. U haalt er ook een andere denker bij, een denker van nu, dat is Chantal Mouffe. We hadden het daarnet al over het feit dat als je het conflict niet gaat organiseren via democratische principes en middelen, dan zit je heel erg in de miserie. En wat eigenlijk wat u schrijft is ook dat vandaag twee elementen een politiek conflict eigenlijk beperken. En dat is de ideologische gelijkenissen tussen de traditionele partijen en ook de opkomst van de technische rationaliteit. Dat schrijft u. En dan haalt u er ook de bedenkingen bij van Chantal Mouffe. Dat is een heel interessant hoofdstuk. Dat moet u even toch proberen uit de doeken te doen.
Wel, ik heb Chantal Mouffe ook al 20 jaar geleden leren kennen. En op een moment, precies in de jaren 90, dat er het idee was, de liberale democratie zal zich verspreiden. De tijd werkt eigenlijk in het voordeel. Hè, dus dat gaat zich ontrollen en de redelijkheid zal toenemen.
Dat was het enige geloof dat toen heerste. Ja.
En je hebt redelijke denkers, je hebt redelijke politieke stellingen. En dan heb je de irrationele. En Chantal Mouffe zegt, als je, want zij is eigenlijk ook een grote bewonderaar van Machiavelli. Ik heb het daar ooit eens met haar over gehad. En ze zei toen, ah, mijn grote held. En dus ik voel wel vertrouwen dat ik die link kan leggen. Zij zag al heel snel dat als je traditionele partijen hebt, die vroeger in de jaren 50, 60 enzovoort wel een grote verdeeldheid weergaven, wel echt ideologische verschillen voorstelden, als die te veel op elkaar gelijken, dan gaat het conflict zich op een andere manier uit. En dan krijg je extremen. Dan krijg je ofwel extreem links, ofwel extreem rechts, omdat mensen altijd op zoek gaan naar een alternatief. En dat er ook altijd een mogelijkheid, een legitieme alternatief moet zijn voor de politiek die wordt gevoerd. Je kan niet je politiek altijd blijven verdedigen als dit is het meest redelijke. Waarom? Omdat elk politiek beleid heeft winnaars en verliezers. Dat nu globalisering, dat is economie, dat is migratie, wat dan ook, zijn altijd winnaars en verliezers. En bij gevolg is het ook legitiem dat sommige mensen het niet eens zijn met de beslissingen die worden genomen.
Ja, maar zich ook niet vertegenwoordigd weten, waardoor het protest zich op een andere manier gaat organiseren en niet meer op een politieke manier, maar gewoon op straat. Ik verwijs naar klimaatmarsen. Die waren nog heel onschuldig. Dan had je de Gilets jaunes in Parijs. Mm-hmm. Daar zijn heel veel brokken gevallen. Ondertussen zie je dat zowat overal opduiken. Mm-hmm. Ja, vandaag in Berlijn is men het niet eens met de nieuwe coronaregels op straat. Waar zij dan ook naar verwijst, en dat is eigenlijk ook heel erg Machiavelli-denken, niet machiavellistisch, maar wel denken zoals Machiavelli, dat is dat die mensen weten dat ze een vote hebben. Ze hebben een stem, maar niet echt een stem, niet echt een voice. Dus het is het verschil tussen vote en voice. Ja. Dat is een heel, heel belangrijke nuance.
Ja, dus ze kunnen wel gaan stemmen, maar de kloof tussen die politieke partijen en de urgenties, de noodzaken die zij ervaren, is zo groot dat ze het gevoel hebben dat het eigenlijk niet uitmaakt voor wie dat ze gaan stemmen. En dat raakt ook aan een ander aspect van Machiavelli zijn denken, namelijk die idee van noodzaak. Dus om ook even terug te keren naar dat perspectivisme, er is niet alleen volk en elite, die hebben andere verlangens, andere humori, andere stemmingen, maar die worden ook gedreven door een andere noodzaak. En als je je politieke tegenstander wil begrijpen, dan moet je ook bijna, als het ware, empathie opbrengen voor de problemen, de moeilijkheden, de urgenties waar die personen mee zitten. En dat zal ook bepalen vanuit welk perspectief dat zij naar de werkelijkheid kijken. En je hoeft het daar met die mensen helemaal niet eens te zijn. Je hoeft ook helemaal niet dezelfde oplossingen of hetzelfde beleid voor te stellen als zij zouden voorstellen. Maar het begrijpen, zien wat mensen drijft, vanuit welke verlangens dat zij in de realiteit staan, dat is eigenlijk wat de goede raadgever of de goede politieke analist moet doen, zonder te oordelen en zonder enige eigen vooringenomenheid. Als dat, voor zover dat natuurlijk kan.
Ja. Toch weer eens naar de actualiteit. Heel wat zaken zijn een beetje onverhoeds op ons afgekomen. Bijvoorbeeld, laten we nog even naar 9-11 gaan kijken. Dat was eigenlijk het moment waarop duidelijk was van, ja, dat systeem waarin wij zitten, ja, dat is eigenlijk geen globaal systeem. Niet iedereen onderschrijft dat. Dat is ook het punt waarop dat Chantal Mouffe zegt van, ja, daar is het gekanteld. Mm-hmm. Niet iedereen is blijkbaar het eens met die vrijheid van meningsuiting enzovoort. Zie onlangs wat er weer is gebeurd in Frankrijk en niet alleen daar. Zo zijn er nog een aantal onverwachte dingen geweest. Hè. Bijvoorbeeld recenter, de Brexit. Had ook niemand verwacht. Mm-hmm.
De Brexit. En ik denk dat die ook heel erg verbonden zijn. De Brexit dan vooral met de grote crisis in 2008, die toch wel een enorme ontgoocheling was in het liberalisme en in ook die vrije markt. Die plotseling waren er een heel aantal bedrijven too big to fail en dus moesten die ondersteund worden met belastinggeld. Mm. En dus bleek heel erg dat dat kapitalisme betekende dat de winst wel was voor private aandeelhouders, maar dat de mogelijke verliezen, als het slecht ging, moest er dan toch weer die burger bijspringen. En het is een enorme verarming gebleken voor de middenklasse. En ik denk dat sindsdien, zowel in de Verenigde Staten als in Engeland, maar ook in Europa, is die middenklasse effectief verarmd. Dus de idee van de volgende generatie zal het beter hebben, mijn kinderen zullen het beter hebben.
Zoals dat is onze op de helling, ouders voilà, het altijd hebben gedacht.
Ja, dat is helemaal op de helling komen te staan. En dat heeft natuurlijk, ik denk dat het moeilijk te onderschatten valt wat een effect dat eigenlijk gehad heeft. En het diepe wantrouwen dat er ook was, precies tegenover die ideologie. Mm. Dat je nog wel in 2008 Obama met The Audacity of Hope en Hope and Change. Maar ik denk dat er daar, ja, dat Obama, ondanks al zijn goede bedoelingen en inspanningen, misschien ook niet de kentering heeft teweeggebracht, zeker niet voor blue-collar workers en andere groepen in de Verenigde Staten, die niet meer, ja, die zich niet meer kunnen vinden in die Amerikaanse droom. Mm. Die het gevoel hebben van, ja, die droom die is eigenlijk, en je moet echt slapen om erin te geloven. Maar als je wakker bent, dan is er eigenlijk heel weinig perspectief.
Over Obama gesproken, gaat u zijn boek lezen dat net uit is, Tineke?
Ik denk het wel. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik denk het wel.
Ja. Laten we nog even naar Frankrijk gaan. Ik wil nog even iets meegeven over de vrijheid die voor Machiavelli zo belangrijk is. En ik ga een fragmentje laten horen, heel kort hoor. De toespraak die president Macron, heeft gehouden op 21 oktober, niet zo lang geleden dus, tijdens een eerbetoon aan de vermoorde leraar Samuel Paty, die in een les dus over vrije meningsuiting de beruchte Mohammed cartoons had getoond. Dit gebeurde allemaal op de binnencour van de Sorbonne. Dus je hoort even een heel emotionele Emmanuel Macron.
Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. Le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre.
Ja, die muziek gaan we even weglaten. Tineke Beekman, wat vond u van die toespraak van Macron? Want hij heeft ondertussen ongelooflijk op zijn donder gekregen. Mm-hmm. Vooral in de Angelsaksische media. Mm-hmm. Is hij een... Ja, is hij kort door de bocht gegaan?
Wel, zijn visie is helemaal consistent met de Franse laïcité, waarover denk ik veel misverstanden bestaan. Alsof het een pleidooi zou zijn voor atheïsme en tegen elke godsdienst. Maar ik denk dat de geschiedenis van de laïcité in Frankrijk, die toch al ook wel enkele eeuwen oud is ondertussen, ik denk precies dat die neutraliteit van de staat een poging is om het geweld rond godsdienst in de kiem te smoren. En ik heb teksten gelezen dat die laïcité, dat helemaal mislukt zou zijn. Maar eigenlijk is dat is wonder wel gelukt. Hè. En dat gaat terug tot het einde van de 16e, de 17e eeuw, met de strijd tussen katholieken en protestanten. En waarbij er met vallen en opstaan uiteindelijk toch een model is ontstaan waar gezegd wordt tegen iedereen, je bent in eerste instantie burger van de Republiek en pas in tweede instantie beken je je tot een bepaald geloof en je moet verdragen dat die andere een geloof heeft en tegelijkertijd mag je ook je eigen geloof, want dat was natuurlijk de angst van de protestanten, dat ze zouden moeten, en er zijn ook perioden geweest, onder meer onder Lodewijk XIV, waar dat ook effectief gebeurd is, waar er een enorme druk was op die protestanten om zich te conformeren aan het katholicisme. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een eerste moment. Dan heb je daarna de Franse Revolutie, een radicale laïcité. Daarna
ja,
de...
maar toch even naar het nu, want al die waarden van de Franse verlichting, die staan natuurlijk op de helling, want die worden niet door iedereen gedeeld. Zoals bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, moet ik zeggen. Tineke Beekman, Macron heeft zich natuurlijk ook de woede op de hals gehaald. Even terugverwijzend naar zijn uitspraak van moslims die helemaal niet geradicaliseerd zijn. Die zich gewoon ook een Franse citoyen en burger voelen. Hoe ziet u dat?
Wel, er zijn twee dingen. Er is ten eerste het feit dat hij zegt, we moeten die strijd aangaan tegenover het islamisme. En hij wil daar denk ik wel een verschil maken tussen islam en islamisme, namelijk islamisme als het politieke project dat gericht is tegen de Franse Republiek. Maar natuurlijk, Macron, en dat is een beetje eigen aan Macron, dat staat volgens mij los van die zaak Paty, is iemand die graag oorlogstaal predikt. En dat heeft hij ook gedaan bij COVID. Hè. We zijn, Macron trekt graag ten strijde. En dat heeft ook precies te maken met zijn visie op de uitvoerende macht. Hij staat, in tegenstelling tot zijn voorganger François Hollande, die een president normaal wilde zijn, is hij iemand die veel meer aansluit bij Charles de Gaulle, de grondlegger van de Vijfde Republiek, die heel goed voelde dat Frankrijk wel al haar koningen heeft onthoofd tijdens de Franse Revolutie, maar eigenlijk toch ook verlangt naar een soort sterke leider. En Macron ziet zichzelf een beetje als de Jupiter die de strijd aangaat tegen alles wat die republiek bedreigt. En, want die oorlogstaal is meer eigen aan Macron, denk ik, dan aan zijn oorspronkelijke visie tegenover de islam. Toen hij begon, heeft hij geprobeerd om een heel andere relatie tussen islam en de republiek te bewerkstelligen, namelijk de relatie van het concordaat, dat is wat er bestond ten tijde van Napoleon, waarbij de Franse staat de religie erkent, wel de benoemingen van wie de erediensten vertegenwoordigt goedkeurt, maar die ook subsidieert. En het is zo dat de vertegenwoordigers van de islam in Frankrijk dat model van het concordaat dat in de 19e eeuw bestond voor de katholieken en de protestanten enzovoort, geweigerd hebben. Dus nu zitten we bij een radicalere laïcité dan zijn voorstel van het concordaat, wat toch wel toont dat volgens mij Macron helemaal, in tegenstelling tot wat over hem wordt gedacht, niet zo gericht heeft, of niet zo tegen de islam op zich is. Dat denk ik eigenlijk niet.
Hij heeft nu een aantal journalisten opgebeld, Tineke Beekman, zo bleek gisteren, uit verschillende media. Een president die journalisten opbelt van zeer belangrijk. Het gaat niet over het wijkgazetje, Tineke, heeft de grootste internationale krant opgebeld, waar kritische stukken waren verschenen over zijn uitspraken over de islam, zij het islamisme. Hij is daar toch mee totaal zijn boekje te buiten gegaan, vindt u dat?
Ja, Jupiter, hè? Jupiter ja. Kent geen landgrenzen. Hè? Ja, nee, ik denk dat het politiek gezien waarschijnlijk een blunder is van dat te doen. Natuurlijk vanuit het Frans perspectief en daarin. Wat ik wel begrijp, is de frustratie die er bestaat bij de Fransen over het onbegrip over hun model, dat een heel specifiek model is, dat ook met een heel specifieke geschiedenis kent natuurlijk, want de Anglo-Saxische wereld is ook overgegaan naar een meer seculier model, maar vanuit een andere, ook vanuit andere godsdiensten, hè. Dus daar is het protestantisme veel sterker, en Frankrijk heeft een heel sterke ervaring met een godsdienst die haar wil opleggen aan anderen, en daarop is heel die laïcité gebaseerd. Dus die laïcité is ook al veel ouder dan de aanwezigheid van de islam in Frankrijk. Ja. En in dat opzicht denk ik dat mensen die het opnemen voor de islam zich ook ten onrechte geviseerd voelen.
Ja, laten we nog even focussen, Tineke Beekman, op het concept vrijheid. Want dat is eigenlijk wel het leidmotief bij Machiavelli. Ja, onderscheid verschillende soorten vrijheid in je boek. Ik ga dat nu niet allemaal uit de doeken doen. In het kort, je hebt negatieve vrijheid, positieve vrijheid, een liberale vrijheid. Wat is het meest verkieslijke systeem? Waar moeten wij ons mee bezighouden? Of misschien moet je beter zeggen, waar zitten we nu in en wat is misschien te ambiëren in de toekomst?
Wel, we zaten heel erg in het model van de negatieve vrijheid. Dat wil zeggen, negatief, vrij van, ongehinderd. Ik kan doen wat ik wil en dat is een dat heeft ons heel veel goede dingen gebracht. Je kan trouwen wie je wil, je kan een bedrijf opstarten, je kan studeren wat je wil. Niemand heeft de legitimiteit om jouw individuele visie op geluk in de weg te staan. In de Anglo-Saxische wereld is die negatieve vrijheid nog veel duidelijker, zeker ook in de idee dat ook de overheid precies niet mag tussenkomen. Dus er moeten zo weinig mogelijk wetten zijn die de individuele vrijheid beperken. Als je denkt aan Ayn Rand of aan... ik denk dat veel Amerikanen op dat vlak veel rechtser zitten dan bijna het is eender wie in Europa. Het is echt, het libertarisme is daar.
Het is ook altijd zo gek als je hoort vertellen dat die democraten in Amerika, dat het eigenlijk socialisten zouden zijn.
Dat is totaal niet waar.
Dat is heel grappig, ja.
Ja, ik denk misschien Bernie Sanders heeft er nog een beetje van een soort sociaaldemocratie, maar die andere, het is heel, heel moeilijk om vanuit Europa, ik ben heel blij dat je dat zegt, want het is heel moeilijk om de Amerikaanse situatie te begrijpen. Die denken echt vanuit een totaal ander denkkader.
We moeten ook uitkijken voor begripsverwarring tussen de Republikeinse Staten die Machiavelli voorhield en wat de Republikeinse Partij in Amerika aan het doen is natuurlijk. Dat is heel bizar omdat die termen een beetje een eigen leven gaan kunnen leiden.
Ja, hij is een Republikein in de zin dat hij een afkeer van de monarchie en ook denkt dat bij de Romeinen, om te beginnen al, de vrijheid begonnen is op het moment dat het koninkrijk voorbij is. En dus republikein betekent dan de legitimiteit van de politieke macht ligt bij de bevolking en ook juridisch gezien is de hoogste macht ligt uiteindelijk bij het volk. Dat is eigenlijk de betekenis van die res publica, de publieke zaak, die toehoort aan alle burgers.
En er is een groot verschil tussen de burger en het individu, want die burger die ligt wakker van ons gezamenlijke belang en het individu alleen van zichzelf natuurlijk. Nog even, Tineke Beekman. God, de tijd vliegt natuurlijk. Het is zo'n boeiend boek dat u hebt geschreven. Laten we nog even naar deze gepolariseerde tijden gaan kijken. Hoe ziet u dat evolueren? Want dit is een periode... Ja, Machiavelli zou zich kostelijk hebben geamuseerd. Maar dit is een periode die alleen maar uit conflicten lijkt te bestaan. Mm-hmm. Tussen wit en zwart, of blank en zwart, wat moet ik nu eigenlijk gaan zeggen? Mm-hmm. Tussen de elite en het volk, tussen haves en haves. No, het is mm-hmm. niet meer te begrijpen.
Nee, wel, er is inderdaad een enorme financiële ongelijkheid en een soort hopeloosheid. Het is niet alleen dat er een ongelijkheid is, maar er is heel weinig hoop, denk ik, voor veel mensen die inderdaad de bedrijven die sluiten enzovoort. Er is nog direct een... Weinig hoop om nog tot die gelijkheid te komen. Dat is één element. En dan krijg je natuurlijk ook een enorme schaal van desinformatie op sociale media, wat ook met die technologie iets heel nieuws is. Hè. Ik denk dat Machiavelli heeft daar uiteraard niks over gezegd, want dat was in zijn tijd totaal onbekend. Maar het wat wel interessant daaraan is, is dat die sociale media natuurlijk heel emotioneel gedreven zijn. Dat zijn echte verontwaardigingsmachines waarbij extreme verhalen meer en meer gedeeld worden, ook aangeboden worden door allerlei algoritmes. En dus, zeker ook nu in die coronatijden, waarin mensen afgesloten leven van anderen, zijn er mensen die met heel radicale ideeën in contact komen. En dat begint het nieuwe normaal te worden. Terwijl dat helemaal niet
die geloven alleen nog maar in complottheorieën. En van het een komt het ander natuurlijk.
Ja, desorganisatie en desinformatie op zo'n schaal is denk ik een... Toch een nieuw fenomeen, of toch een apart fenomeen.
Enfin, er is ondertussen een fact-checker bij Twitter, bij de tweets van Donald Trump. Maar veel heeft het niet uitgehaald. En natuurlijk, de man verwisselt gewoon van systeem. Dan gaat hem op Parler zijn meningen over de fraude bij de jongste verkiezingen gaan ventileren. En we zullen nog wel zien hoe dat afloopt, natuurlijk. Tineke Beekman, ik wil afsluiten met een vrouw. Want Machiavelli was niet echt... Ja, de meest vrouwvriendelijke persoon, denk ik. Ik heb mij ook afgevraagd, is daar een vrouw in zijn leven?
Ja. Het is een heel merkwaardige man, want hij was heel verleidelijk. Hij had een geweldige zin voor humor. En hij was getrouwd, maar ja, zoals in die tijd was het vaak meer een soort zakelijke overeenkomst. Maar daarnaast had hij enorme bewondering voor een aantal vrouwen. En hij kan ook heel erg om zichzelf lachen, want als oude man... werd hij enorm verliefd op een soort courtisane, Barbara. En dan heeft hij daar ook een komedie over geschreven, waarin dat hij echt de draak zak met zichzelf en met zijn eigen verliefdheid.
Dat zijn we eigenlijk vergeten te vertellen, dat de man ook theater heeft geschreven.
Ja,
natuurlijk, hè.
En de kenner was bij zijn tijdgenoten voor zijn comedies dan voor zijn politieke werken.
Maar goed, u hebt dit boek opgedragen aan uw dochter, die in een heel andere tijd zal opgevoed worden. Het is wel gek, hè?
Ja, Alma is... ik was natuurlijk ook... ik was ook zwanger en toen dat ik het ook met het boek bezig was. En het is een heel andere energie tussen enerzijds zo'n moeder zijn en zorgen voor die dochter en Machiavelli. Dus soms was het ook wel moeilijk te verzoenen, omdat hij ook wel in een hele andere wereld
leeft. De zwangerschap
heeft
zich helemaal afgespeeld met Machiavelli in het
onder
hoofd
meer,
van de moeder.
Ja, onder meer.
Ja, is dat met of zonder gevolgen, denkt u, Tineke Beekman?
Ik hoop... Maar ik heb ook wel heel veel tijd vrij afgenomen, precies om mij met mijn dochter bezig te houden. En ook, wat Machiavelli zegt ook over de kairos, over het moment. Soms lukt het van heel creatief te zijn en soms niet. En dus ik heb er ook al die dagen en weken bijgenomen dat ik liever met mijn dochter bezig was dan met te lezen en te schrijven over figuren als Cesare Borgia. Dus voilà, ik heb me helemaal aangepast aan de stemming waarin ik zelf was om te schrijven.
Ja, uw eigen humeuren, want u hebt het ook vaak over de humori natuurlijk bij de burgers toen in Firenze. Dankjewel, Tineke Beekman.
Ja,
we moeten het hierbij laten, want het is bijna 6 uur. Machiavelli's Lef, levensfilosofie voor de vrije mens, nieuwe boek van Tineke Beekman, is verschenen bij Boom. En ik zou zeggen, haal dat in huis, want dat is een zeer interessante lectuur. Morgen duiken we weer de fictie in. Niki Aerts heeft dan een gesprek met Gaia Schoetes. Ze heeft een nieuw roman uit. Wanneer doet die Gaia dat toch allemaal? Trofee heet dat boek. En ook Christophe Fekeman komt langs trouwens in Pompidou. Altijd fijn, de man met de hoed op. Straks Django en ik verwijs ook nog even naar Clara Live vanavond. Een heel mooi concert dat we nog konden opnemen op het festival 2021. Muziek van Hindemith, uitgevoerd door Jan Michiels. Maak er een fijne avond van. Geniet nog een beetje van de warmere temperatuur, want morgen wordt het weer bar koud. Maar dan is er weer Clara natuurlijk om een beetje troost te geven in deze barre tijden. Dankjewel voor het luisteren en nog een hele fijne avond.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.